Ik heb voor vandaag mijn eigen Bijbel ook meegebracht, dus ik veronderstel dat velen van jullie de Bijbel bij hebben. En hij gaat ook al 20 jaar mee. En als je hem bekijkt, is hem aan te zien. Dus ezeloren, geplakt met banden en geschreven, met fluorstift bewerkt. Dus het is een heel studiebundel geworden. En in die loop van die 20 jaar heb ik er ook vooraan mijn favoriete teksten in geschreven. Dat zijn teksten die mij ook nu nog altijd blijven aanspreken. Het zijn eigenlijk teksten waar ik kippenvel van krijg, waar ik stil van word. En het zijn bijna allemaal uitspraken van de Heer Jezus. Ik noem ze mijn wauw-teksten. En als ik deze lees, dan is er zoiets in mij dat zegt, amai, wauw. Nu, ik wil enkele van deze teksten vandaag om te starten met jullie delen. En jullie hoeven ze niet op te zoeken, ik ga ze voorlezen. Ondergaat dat wauw-gevoel. In Johannes 13, vers 13, gij noemt mij meester en heere, en gij zegt dat recht, want ik ben het. In Johannes 15, vers 5, zonder mij kunt gij niets doen. Matthäus 4, vers 19 en ook Marcus 1, vers 17, kom achter mij en ik zal maken. En dan nog een tekst uit Psalmen, en dat is ook de titel van vandaag. Laat af en weet, ik ben God. Deze voormiddag spreek ik over het eerste gedeelte van deze titel, laat af. In de Grootnieuwsbijbel staat er, leg je wapens neer. In het boek wordt het vertaald als, word rustig. En ik ga jullie eerst iets vertellen over onze waarom-vragen. Waarom stellen wij ze? En wat is God antwoord daarop? En hoe moeten wij daarmee omgaan? En we gaan ook zien dat je zorgen afgeven aan God alles te maken heeft met de beloften in de Bijbel die we voorwaar moeten aannemen, onze aandacht op God richten en vooral God vertrouwen. En als afsluiting zal ik dan nog enkele bemoedigende teksten meegeven. En zoals er eens gezegd is, alles vind je terug achteraan in jullie boekje. Dus het schema van de studie en ook de teksten die ik ga aanhalen zijn opgenomen in het boekje, zodat je dat thuis rustig kan nalezen. Dus je kan nu relax volgen. Nu, het kan goed met ons gaan, heel goed zelfs. En dan plots kan het gebeuren dat er ellende ons leven of dat van een geliefde binnensijpelt. Problemen, niemand is er zonder. En bij de ene zijn ze al zwaarder dan bij de andere. En bij de ene zijn ze al meer in aantal of komen ze al sneller op elkaar dan bij de andere. En we kennen ook allemaal de vragen, de stress, de druk, de moeite, de pijn die zulke situaties met zich meebrengen. Je ondervindt het aan de lijve of je maakt het mee in je naaste omgeving. Oorlogen, hongersnoden, epidemies, natuurrampen, dat zijn dingen die ons treffen. Maar ze zijn iets minder pijnlijk dan de dingen die ons rechtstreeks treffen. Zoals kanker, nierproblemen, hartstilstand, hersenbloeding, het overlijden van je man of kind, afwijzing, mislukking, verkrachting, onvruchtbaarheid, eenzaamheid. Er zijn zoveel vormen van menselijk lijden. En deze situaties brengen vragen bij ons teweeg. Vragen waarmee we ons ziel gaan pijnigen. Vragen die ook kunnen een geloofscrisis veroorzaken. En de meest gestelde vraag in zulke situaties is, waarom? Waarom laat God toe dat dit mij overkomt? Wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom ik, die toch mijn best doe, en niet mijn buurman die in zonde leeft? Dus voor ik het ga hebben over afleggen, je problemen bij de Heer brengen, wil ik toch even stilstaan bij onze waarom-vragen. Op een bepaalde leeftijd gaan kleine kindjes je overstelpen met duizenden waarom-vragen. Op alles en nog wat vragen ze waarom. En wij gaan hun proberen een antwoord te geven, aangepast aan hun leeftijd, zodat ze het begrijpen kunnen. En als de uitleg soms te moeilijk is, dan zeggen we al eens, daarom. Waarom? Daarom? We gaan eens kijken. We gaan eens kijken wat God antwoord is op deze waarom vragen. En we gaan naar Daniël 4, vers 35. Voor degenen die een Bijbel hebben uit deze serie, is dat bladzijde 749. Dus het is ergens achteraan in het Oude Testament dat je Daniël vindt. Daniël 4, vers 35. Ja, alle bewoners der aarde, dat zijn wij dus, worden als niet gehacht, hij, en dat is God, doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de bewoners der aarde. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden of tot hem kan zeggen, wat doet gij? Met andere woorden, het is verkeerd om God ter verantwoording te roepen. En in de studie van de namiddag gaan we duidelijk zien waarom dat zo is. Het is verkeerd om waarom te zeggen tegen God, maar dat neemt niet weg dat de waarom-vragen toch spontaan in ons opkomen en in ons hoofd gaan rondspoken. Het is niet onmenselijk dat we deze vragen hebben. Het is een spontane reactie op dingen die we niet begrijpen. En zoals ik reeds zei, ook een kind doet dat. Ook een kind stelt die vragen met als doel om de dingen te kunnen begrijpen, te leren begrijpen. En in die context zijn waarom vragen niet verkeerd. Maar wat niet kan en niet mag, is als onze waarom vragen een beschuldiging naar God inhouden. Dergelijke waaroms zijn zondig. Wij kleine, nietige mensen, met dat prutske verstand, wij mogen God niet ter verantwoording roepen. Wij mogen God niet in staat van beschuldiging stellen, want wie zijn wij? Ik lees enkele teksten voor. Salomo schreef in Spreuken 25, vers 2a. Het is Gods eer een zaak te verbergen. In Jesaja 45, vers 15 staat, voorwaar gij zijt een God die zich verborgen houdt. In Deuteronomie 29, vers 29, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. In Jesaja 55, vers 8 en 9, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het antwoord des Heeren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Romeinen 11, vers 33. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Dat zijn allemaal teksten die ons duidelijk maken dat Gods motieven en bedoelingen buiten ons menselijk bereik liggen. Soms kiest hij ervoor om zich te verklaren, maar vaak is dat niet het geval. En praktisch betekent dat dus dat we met heel veel van onze vragen, vooral deze die beginnen met waarom, blijven zitten. Ze worden niet beantwoord. Hoe moeten we dan omgaan met deze waarom-vragen? De apostel Paulus schrijft over dat probleem van de onbeantwoorde vragen. Want nu zien we nog door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Dat vindt u in 1 Korintiërs 13, vers 12. Wat Paulus hier uitlegt is dat we nooit het gehele plaatje zullen begrijpen zolang we hier op aarde zijn. Dat wil dus zeggen dat we moeten leren aanvaarden. Aanvaarden dat veel dingen die gebeuren, dat we die maar ten dele zullen kunnen begrijpen. En pas wanneer je dat kunt, maar vooral wanneer je dat wilt, zal dat al een heel deel van je problemen oplossen. In het boek Rut lezen we over Naomi. Naomi en Elimelech. En Naomi kwam op een bepaald ogenblik in haar leven in grote moeilijkheden terecht. Omdat er hongersnood was in Bethlehem, vluchtte ze samen met haar man en met haar twee zonen naar Moab. En dat is zo'n 75 kilometer naar de andere kant van de Dode Zee. En op een nieuwe, vreemde bestemming sterft haar man. 10 jaar later sterven ook haar twee zonen. Dat is een heel triestige geschiedenis. Maar toch zijn er onder ons ook mensen die dergelijke tegenslagen meemaken. Als de hongersnood in Bethlehem voorbij is, keert Naomi samen met haar schoondochter Ruth terug naar Bethlehem. En toen men haar daar herkende en haar aansprak, dan zei ze: noem mij niet Naomi. En Naomi betekent lieflijke. Noem mij maar Mara, want Mara betekent bitterheid. Want de Allerhoogste heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik ingegaan, maar leeg heeft hij mij doen terugkeren. Waarom zoudt gij mij nog Naomi noemen, daar de Heere tegen mij heeft getuigd en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan? Dat staat in Rut 1, vers 20 tot 22. Naomi gaf hier bij haar terugkeer God de schuld van haar ellende. God brengt dingen in Naomi's leven, maar ook in dat van ons, om te zien hoe we zullen reageren, om te zien wat we zullen beslissen. Wanneer wij met problemen of verdriet te kampen hebben, kunnen we reageren zoals Naomi: bitterheid. Maar we kunnen ook anders reageren. We kunnen bijvoorbeeld reageren zoals Hanna uit het Nieuw Testament. Hanna, die ook weduwe was geworden, was niet bitter. Van haar lezen we in de Bijbel dat ze de Heere dag en nacht diende. Naomi zei: vol ging ik heen, leeg keer ik terug. Job, die alle ellende tegenkwam die een mens zich maar kan voorstellen. Hij had alles verloren. Zijn kinderen, zijn rijkdom, zijn bedienden, zijn reputatie, zijn vrienden. Hij kreeg overal zweren. Zijn vrouw maakte hem uit. En in deze ellende zegt Job: de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Wat een verschil met Naomi. En net als Job, Hanna en Paulus moeten wij proberen te zijn als we moeilijkheden hebben. Ons leren neer te leggen bij Gods wegen, ze leren te aanvaarden. En die vaste overtuiging hebben dat God al onze behoeften zal voorzien. Opgelet, in al onze behoeften voorzien is niet in al onze wensen. Wensen is eigenlijk iets wat je graag zou hebben. Behoefte is iets wat je werkelijk nodig hebt. En deze twee, wens en behoefte, zijn niet altijd hetzelfde. Beproevingen moeten ons beter maken en niet bitter zoals Naomi. En dat is gemakkelijk gezegd natuurlijk. Maar hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee om? In de eerste plaats moeten we Gods woorden uit de Bijbel voor waar aannemen. Ook al zien de omstandigheden er misschien totaal anders uit. God kan niet liegen. En twijfelen aan Gods woorden is eigenlijk tegen God zeggen dat je hem een leugenaar vindt. Ik ga nog verder. Het is niet voldoende om God te geloven. Je moet hem ook voor 200% vertrouwen. Je moet geloven en vertrouwen. Op Gods belofte van hulp en leiding in je leven. En dat is niet gemakkelijk. En zeker niet als alles tegen zit. Geloof en vertrouwen is dus niet hetzelfde. En ik ga dat even uitleggen met een voorbeeld. Stel, je bezoekt de Niagara-watervallen. En er is daar een bekend circusartiest die een touw gespannen heeft van de ene kant van de waterval naar de andere, en zijn plan is om daarover te lopen, maar dan nog met een kruiwagen in zijn hand. Nu, je bent daar ter plaatse en je ziet wat er gaat gebeuren. En je kent die artiest eigenlijk van reputatie. Je weet dat het een heel knap kunstenaar is. En hij vraagt aan jou vlak voor hij op het touw stapt. Denk jij, of geloof jij dat ik dat kan? En jij zegt, oh ja, ik ken uw reputatie. Ik heb je nogal bezig gezien. Ik ben er zeker van. Ja, ja, ik geloof dat jij dat kan. Wel, zegt hij dan, als je mij gelooft, mag ik je dan uitnodigen om in de kruiwagen te stappen en met mij de overkant van de waterval te bereiken. Als je die uitnodiging aanneemt, dan is dat een opmerkelijke daad van vertrouwen in die man. Voor sommigen van ons is het niet moeilijk om te geloven dat God in staat is om machtige dingen te doen. Hij is tenslotte de schepper van alles. Maar vertrouwen, dat is nog een stap verder gaan. Vertrouwen betekent blijven geloven, ook als alles de andere kant uitwijst. Geloof in moeilijke omstandigheden is niet voldoende. Je moet bereid zijn je hele leven aan God toe te vertrouwen. En het betekent dat je in de kruiwagen stapt en de tocht naar de overkant, over de moeilijke waterval heen, meemaakt. Dus we hebben gezien, beproevingen moeten ons beter maken en daarvoor moeten we in de eerste plaats Gods woord aanvaarden en erin geloven en God vertrouwen. In de tweede plaats moeten wij ons omkeren. Omkeren van onze problemen en onze aandacht op God richten. En we gaan lezen Klaagliederen 3. Dat is geschreven door Jeremia. Bij sommigen is dat bladzijde 695. Dat is tamelijk achteraan in het Oude Testament, maar het staat nog voor Daniël. Dus Klaagliederen 3. Klaagliederen 3, het is een handstuk van vers 1 tot 20, maar ik ga lezen vanaf vers 16. Hij liet mij de tanden op kiezel... Ik ga eerst iets anders zeggen. Iedereen die zich wel eens door God verlaten voelt, gaat zich herkennen in wat hier geschreven wordt door Jeremia. Hij liet mij de tanden op kiezel stuk bijten. Hij, God, drukte mij neer in het stof. Gij hebt mijn ziel het heil doen derven. Ik ben vergeten wat geluk is. Ik dacht, vergaan is mijn kracht, vervlogen mijn hoop op de Heere. Gedenkt aan mijn ellende en omzwerving, aan de alsem en het vergif. Zo vaak mijn ziel dit gedenkt, buigt ze zich neder in mij. De schrijver zit hier geestelijk en emotioneel volledig aan de grond. Maar we gaan verder lezen en wat zien we? Plots verandert de sfeer van het klaaglied. Vers 21. Dit zal ik mij te binnen brengen, daarom zal ik hopen. Het zijn de gunstbewijzen des Heren die dat wij niet omgekomen zijn. Want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw. En zo gaat dat positief verder. Wat was nu de oorzaak van die plotse ingrijpende verandering in Jeremia's gemoedstoestand? Hij keert zich van zijn omstandigheden af. Hij richt zich op God. Hij was niet afgesneden van God, ook al voelde hij dat zo. En zelfs niet in het dieptepunt van zijn zondig bestaan was hij zonder Gods liefde. En hoe keert hij zich dan om? Hoe vindt hij die kracht om zich om te keren? Hij dacht na over de liefde, het medelijden, de reeds bewezen gunstbewijzen en de trouw van God. En ook wij moeten dat doen. En daarom is het nodig om belangrijke teksten, vooral deze die gaan over de liefde van God naar ons toe, te bewaren in ons hart. En in mijn Bijbel heb ik er enkele in een roze fluorstift aangeduid. En dat is handig als je het moeilijk hebt en het niet ziet zitten om in je Bijbel te lezen, om dan snel eens een paar teksten terug te vinden. Of om het te gebruiken om anderen te bemoedigen. Gods tussenkomst bij problemen is ofwel dat hij de problemen oplost, ofwel dat hij u er doorheen draagt. En één van die twee doet hij zeker. Hij reageert dus altijd. Hij lost het op, of hij draagt er u doorheen. Naomi, die kreeg haar man en haar zonen niet terug. Maar ze vond hulp bij haar, en troost bij haar schoondochter Rut, die met Boaz trouwde. En, zo lezen we in de Bijbel, Naomi vond ook troost voor haar verdriet in haar kleinkind, waarvan zij de verzorgster werd. Ook de apostel Paulus had blijvende gezondheidsproblemen. In 2 Korintië 12 lezen we dat de Heere hem een doorn gaf in het vlees. Dat is waarschijnlijk dus een lichamelijke kwaal. En er zijn vermoedens dat dat bij Paulus een oogziekte was. Paulus bad meerdere keren, staat er in de Bijbel, om hiervan verlost te worden. En hij kreeg als antwoord van God: mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Paulus genas dus niet van zijn kwaal, maar hij kreeg wel extra genade en kracht van God, zodat hij er doorheen gedragen werd. De grote les die wij moeten leren van Job, Hanna en Paulus, is dat wij ons niet moeten blind staren op onze noden en problemen. Het gaat er niet om wat er met jou gebeurt, wel wat er in jou gebeurt. Dragen we onze plannen op aan God, betrekken we hem erbij. Er is geen andere uitweg. Je moet op je knieën en zeggen: Heer, wat wilt gij dat ik doe? Dat is overgave. Dat is afleggen, afgeven. De Heer verwondt ons, maar ook heelt hij. En soms zijn de omstandigheden de toeter van God. Toet, toet, is er iemand thuis? En dan moeten wij niet vragen waarom, maar waartoe? Als een brandsirene in je huis aangaat, dan moet je je niet ergeren omdat je niet meer kan slapen. De sirene meldt je dat er iets niet juist is. En als je jezelf wilt redden, dat je moet reageren. Dingen die gebeuren, moeten we een plaats geven. En niet overgaan in zelfmedelijden. Ach, arme ik. Maar wat kan God mij nu vertellen? Ook Jozef, de zoon van Jacob, maakte dat mee. Op een bepaald moment in zijn leven krijgt al zijn ellende die hij meegemaakt heeft een plaats. Als Jozef zijn broers in Egypte ontmoet, zegt hij: daarom heeft God mij hierheen gezonden en niet jullie. Het heeft jaren en heel wat ellende geduurd eer Jozef deze conclusie kon trekken. In Deuteronomium 32, vers 11, dat is het lied van Mozes, wordt God beschreven als een moederarend. Een moederarend die haar jongen uit het nest stoot om ze te leren vliegen. Een arend is een zeer goede moeder. En ze bouwt haar nest in hoge bomen of op hoge rotsen. En ze bekleedt het met de zachtste veren. En als haar eieren uitgebroed zijn, gaat ze vol liefde en overgave zorgen voor haar jongen. Elke ochtend vult ze dat nest met heel smakelijke hapjes, zodat die jongen een ganse dag vooruit kunnen. En nadat ze verschillende weken vol liefde voor haar jongen heeft gezorgd, verandert plots dat gedrag van de moeder. Ze weet dat voor haar jongen de tijd is aangekomen om het nest te verlaten. Ze moeten leren vliegen. En daarom begint ze de veren één voor één uit het nest weg te halen. En ze begint alle takjes te breken. Ze haalt dus letterlijk de veilige thuis van haar jongen overhoop. En de kleine arendjes zijn buiten zichzelf van angst, van wat is er hier aan het gebeuren. En één, ja, voorzichtig duwt ze één vogeltje naar de rand van het nest. En ze geeft het een duwtje. De diepte in. En dat kleine vogeltje, dat valt als een bolletje recht naar beneden, krijsend van angst. Maar voor het de grond raakt, komt de moederarend terug en ze duikt onder dat vogeltje. En ze vangt het op in haar brede vleugels. En ze vliegt er weer mee naar omhoog, op een veilige hoogte. En opnieuw laat ze dat vogeltje vallen. En opnieuw valt dat vogeltje krijsend naar beneden. Maar terwijl het valt en fladdert met zijn vleugeltjes, ontdekt het plots dat het kan vliegen. En dat is wat God ook met u en mij doet. Hij duwt ons soms uit dat geriefelijk nest, zodat we weer onze vleugels leren uitslaan en opstegen. Opstegen dichter naar God toe. Dichter naar het doel dat Hij voor ons heeft. Dat is eigenlijk wel een aangrijpende waarheid, is het niet? Dat God ons aanzet tot een zinvoller bestaan en daarom ons uit ons veilig nest duwt. Hij doet dit niet om ons kapot te maken, maar om ons te vormen. Net zoals bij de bomen eigenlijk. De bomen in een regenwoud hebben niet veel wortels nodig. Die gaan maar een meter diep. Waarom? Omdat er daar veel water in voorraad is. Het gevolg is, bij de kleinste storm liggen deze bomen omver. Maar een boom die in moeilijke, droge omstandigheden moet groeien, die gaat met zijn wortels nogal snel 10 meters diep. Gevolg? De hele zware storm krijgt die boom niet omver. Dankzij zijn ongunstig leefklimaat is hij krachtiger en sterker geworden. En dit principe geldt ook voor ons, mensen. Jesaja 40, vers 31 zegt van een arend dat hij opvaart, niet dat hij fladdert. Bij elke beproeving en moeilijke situatie die God in ons leven toelaat, komt er een luchtstroom. Een luchtstroom die ons boven de wolken uit zal tillen, boven onze problemen uit. En waar we het aangezicht van God zullen zien en troost vinden. Alleen, we moeten er gebruik van maken. Beproevingen moeten ons beter maken. En daarvoor moeten we Gods woord aanvaarden, geloven en God vertrouwen. We moeten ons omkeren van onze problemen en onze aandacht op God richten. En een derde puntje, de grote sleutel om met problemen om te gaan, is al deze dingen bij God te brengen. Ze af te leggen, ze af te geven, het aan Hem over te laten om alles te besturen. Wat houdt ons tegen? We vrezen gewoonlijk dat God wel eens dingen zou kunnen toelaten waarvan wij vinden dat dat eigenlijk niet kan. Iets aan God afgeven betekent dat je vrede hebt met de weg die Hij zal gaan. Je maakt wel je wensen aan Hem bekend, maar je laat het verder aan de Heer over om te beslissen hoe Hij dat zal invullen. En je vertrouwt Hem daar ook in. En dat is niet altijd eenvoudig. Dat is oefenen, telkens opnieuw weer. Dat is disciplineren. Weigeren aan je afgegeven problemen terug te denken. Weigeren er nog verder over te tobben. Jezelf dwingen je geen zorgen te maken over wat nog in de toekomst ligt. De toekomst is voor ons onzeker, maar ze ligt in Gods handen. Gisteren is geweest, morgen moet nog komen. Vandaag is er de Heer. Opgelet, dat betekent niet dat we passief moeten toezien. God voorziet de mussen van voedsel, maar ze moeten er wel nog naartoe vliegen. In de eerste plaats wil God dat we deze dingen in gebed bij Hem brengen. In Matteüs 7, vers 11 staat: God zal dan voorzien op zijn tijd en wijze aan hen die hem daarom biddend vragen. In Jacobus 4, vers 2, gij hebt niet, omdat gij niet bidt. We gaan samen lezen Matthäus 14, vers 22 tot 33. En dat is het verhaal van Jezus gaande over het meer. Dus dat vond plaats vlak na de wonderbare spijziging. Dat is in het Nieuw Testament, dat is het eerste boek van het Nieuw Testament, bladzijde 16. Matthäus 14. Matthäus 14, vers 22. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan en met hem vooruit te varen naar de overkant, totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadien van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwaken kwam hij tot hen, gaande over de zee. Toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden ze verbijsterd en zeiden, het is een spook. En ze schreeuwden het uit van vrees. Terstond sprak Jezus hen aan en zeide, houd moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zeide, Heere, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen, over het water. En hij zeide, kom. En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd. En hij begon te zinken. En hij schreeuwde, Heere, red mij. En terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem, kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden, waarlijk, gij zijt Gods zoon. Stel nu eens even die situatie voor. De discipelen zitten in een bootje en plots komt daar een geweldige storm opdagen. Met enorme golven. En ze houden zich vast aan de rand van dat bootje, want dat is daar op het water de enige zekerheid en veiligheid die ze nog hebben. En in die storm zien ze daar plots een spook op het water lopen. En ze schreeuwen het uit van angst. En doordat Jezus spreekt, herkennen ze hem. En wij zouden dan zeggen, oh, gelukkig. We zitten nog veilig in ons bootje en de Heer is er ook nog. Maar wat roept Petrus, midden in deze storm, midden in die golven? Heer, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen. Kun je je dat voorstellen? Daar net nog schreeuwend van angst, want ze dachten het is een spook. En nu op het punt die golven in te gaan. Wel, dat is nu overgave. Heer, als u het bent, dan kan ik het ook. Heer, als u het beveelt, als u mij beveelt tot u te komen, ik wil bij u zijn. Ik ben liever met u in de storm dan hier in mijn zogenaamde veilige bootje. En ik denk dat de discipelen tegen Petrus zullen gezegd hebben, allee jong, blijf in dat bootje, want dat is hier het enigste dat nog veilig is op dat water. Maar bij Petrus was er zo'n verlangen om bij de Heer te zijn. Heer, als u het bent, beveel mij dan bij u te komen. En wat antwoordt Jezus hierop? O, Petrus, jongen, wat moet jij nog veel leren? Wat zijde jij nog jong en onervaren? En het zal nog jaren duren voordat jij een beetje bezadigd zijt. Petrus, blijf in je bootje, blijf zitten waar je bent. Nee, helemaal niets daarvan. Jezus zegt, kom. Vers 29 en hij zeide, kom. De Heer verlangt ernaar dat we met hem gaan lopen waar je normaal gezien niet lopen kunt. Een christen is niet iemand die de veilige weg kiest. Een christen is niet iemand die zegt, ik heb mijn bootje nog en het is goed als de Heer dat zegent. Een christen is iemand die zegt, Heer, ik verlang ernaar om bij u te zijn en ik ben liever bij u in de golven dan hier in al mijn zekerheid. God daagt je uit om je voet uit het bootje op het water te zetten. Dat is overgave aan hem. En dan helden de wetten van de natuur niet meer, dan helt zijn wet. En als hij op het water kan lopen en hij zegt kom, dan kunnen wij dat ook. En de zendingsgeschiedenis is er een van mannen en vrouwen die durfden uit het bootje te stappen. En een omgeving heeft misschien vaak gezegd, ben je gek, wat ga je nu doen? Maar hij riep en ze konden het niet laten. Ze gingen in de woele zee. Je overgeven aan Jezus betekent niet dat je ziek lichaam gezond wordt of je salaris omhoog gaat en je lastige collega's die blijven even lastig. Wat je wel mag verwachten is een verbondenheid met God, het ervaren van zijn oneindige liefde. Je leven, ook als het tegenzit, krijgt een doel. En van God ontvang je de nodige kracht om met je omstandigheden om te gaan. Gods woord garandeert ons dat. Het garandeert ons dat de zegen die God ons geeft oneindig veel meer is dan wat wij er moeten voor inleveren. Om je zorgen aan God af te geven, moet je in de eerste plaats hem vertrouwen en ook aanvaarden als Heer en Meester. Ook al vraagt hij dingen waarvan we misschien eerst kopje onder gaan. Maar door die ervaring leer je je vrees te overwinnen en hem te vertrouwen. Ik geef jullie enkele bemoedigende teksten mee, die je helpen inzien dat je zorgen bij God brengen en daar achterlaten dus eigenlijk wel heel goed is. Maar je hebt pas iets aan deze teksten als je ook oprecht gelooft in de waarheid van Gods woorden. Ik zal ze zelf voorlezen, ze zijn nogal kort en het gaat sneller. 1 Petrus 5, vers 7. Werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. We moeten leren onze zorgen op hem te werpen. En de uitdrukking werpen is veel sterker dan neerleggen, afleggen. Met deze uitdrukking wordt ons duidelijk gemaakt dat het ons iets kost. Het vraagt een zekere inspanning. En de ervaring leert ons inderdaad dat dat zo is. Soms zit je zo vast aan je zorgen dat het moeilijk is om ze los te laten, om ze af te geven. En wat we hier moeten doen is onze wil inschakelen. Wij moeten onze wil gebruiken om te kunnen loslaten. En dat moeten we dagelijks oefenen. Breng je zorgen bij hem. Ook de kleintjes, de gewone dingen van iedere dag. Want dat is een goede oefening. Als je dan grotere problemen hebt, zal het je iets gemakkelijker gaan om dat te doen. Op die manier leer je God vertrouwen. Leg ze in gebed in zijn handen. Laat het zorgen aan God over. Stop er zelf mee. Als jij ze afgeeft, dan heeft God die taak op zich genomen. En dan moeten wij zijn werk niet meer willen doen, dan moeten we God zijn werk laten doen. Als de zorgen terugkomen, want dat gebeurt, werp ze dan opnieuw op de Heere, telkens weer. Misschien moet je dat wel 20 maal per dag doen, maar doe het. Er staat letterlijk, werp al uw bekommernissen op de Heer. Maar er volgt nog een tekst, een motivatie om dat te doen. Er staat, want hij zorgt voor u. En aangezien dit woorden zijn van God, die in de Bijbel staan, zijn het ook feiten, zijn het ook waarheden. Dat God voor ons zorgt, moeten we diep in ons laten doordringen. En we moeten er ons voor inspannen om het ook voor waar te geloven. En dan pas kunnen we stoppen met zorgen te maken. Een tweede tekst, Jesaja 43, vers 5. Vrees niet, want ik ben met u. God belooft uitdrukkelijk dat hij bij ons zal zijn in verdriet en tegenspoed. En dat wil niet zeggen dat we geen tegenslagen meer zullen hebben, maar wel dat hij ons er doorheen zal dragen. En wij moeten aanvaarden dat God in ons aan het werk is. En misschien moeten we zeggen zoals die man in Marcus 9, ik geloof, kom mijn ongeloof ter hulp. Als we het moeilijk hebben, zullen wij bijna altijd worstelen met twijfel. Of God het wel zal oplossen. Of hij het wel zal doen lopen zoals wij het eigenlijk willen. Of God ons wel hoort. Wij mogen ons niet door twijfel laten overweldigen. En dat kan soms moeilijk zijn. Zeker als het verdriet ondraaglijk groot is. En het ons vergaat zoals David, die zei in Psalm 13, vers 2. Hoe lang, Heere, zult gij mij voortdurend vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Ook David had zijn twijfels. En hij had het gevoel tijdelijk van God afgesneden te zijn. Maar in de kracht van God overwon David zijn twijfels. En daarom kon hij iets verder zeggen in vers 6. Ik echter vertrouw op uw goedertierentijd. Over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heere zingen, omdat hij mij heeft welgedaan. Jullie en ik zullen net als David soms worstelen met onze gedachten. Maar ook zullen we met de hulp van God zo ver mogen komen, dat we te midden van onze tegenslagen toch kunnen zeggen, op uw goedertierentijd vertrouw ik. En dan een derde of vierde tekst, Psalm 56, vers 4 en 5. De dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u, op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik. Ik vrees niet. Wat zou een mens mij aandoen? David erkent hier dat hij bang is, ten dagen dat ik vrees, zegt hij. En hij schrijft dit toen de Filistijnen hem te Gat gevangen hadden, maar ondanks zijn angst, zei David tegen God, ik vertrouw op u, ik vrees niet. In de psalm lezen we keer op keer dat de gelovige heel bewust zijn vertrouwen op God stelt. En dat is een keuze van je wil. Het heeft niks te maken met je gevoel. Het is het willen. Ondanks alles wat je overkomt. God is altijd bij ons. En hij heeft gezegd in Hebreeën 13, vers 5. Ik zal u geenszins verlaten. In Romeinen 8, vers 31, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Niemand. Dus deze voormiddag hebben we mogen zien dat we God niet ter verantwoording mogen roepen. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk en onnaspeurlijk voor ons mensen en wij moeten dat aanvaarden. Wij moeten ook de waarheid van de Bijbel en op Gods woorden steunen. En wij mogen zeker zijn van Gods hulp. Ofwel lost hij het probleem op, ofwel draagt hij ons er doorheen. Wat God van ons verlangt, is dat we onze aandacht van onze problemen afhalen en op hem richten. En het in gebed bij hem brengen. Het probleem letterlijk afwerpen. Het bij God achterlaten en het vertrouwen dat het daar ook goed is. Als afsluiter lees ik Spreuken 24, vers 16. Want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op. Maar de goddelozen struikelen in de rampspoed. Ben je teleurgesteld in God, je medemens of jezelf? Blijf niet liggen. Sta op. Wat je vandaag niet lukt, lukt je morgen misschien wel. En wat God belooft, zal gebeuren. Vertrouw hem. En daarom zijn je problemen niet in 1, 2, 3 opgelost, maar je ontvangt een rust die alle verstand te boven gaat. Het staat in Filippenzen 4, vers 7. En dat is het proberen zeker dubbel en dikwaard. Ik wil ook nog een boek aanraden, wat ik tijdens de studie gelezen heb, alleen de voorbereiding, en dat ik een fantastisch boek vind. Het is Vertrouwen, is de hoofdtitel, en daaronder staat Bouwen op God, ook in tegenspoed en verdriet. Dus het is in voorraad aan de boekenstand. Het is geen moeilijke boek, het is ook niet te dik. En het is een boek dat je een warm gevoel heeft. Echt een aanrader. En de prijs is €13,5. Er staat in jullie boekje nog een tweede boek vermeld, maar dat is uitgeput, dus dat is niet meer in voorraad, niet meer beschikbaar. Dus laat ons afsluiten met gebed. Hemelse Vader, dank u voor de waarheid en de zekerheid van uw woord. Dank u dat wij van u de kracht en de zegen ontvangen in moeilijke momenten. Dank u voor de bemoedigende teksten in uw woord. Dank u dat u met ons bent en samen met ons door onze problemen gaat. En vergeef ons als wij u beschuldigd hebben. Vergeef ons ons wantrouwen. Help ons te leren aanvaarden dat we veel dingen die gebeuren niet kunnen begrijpen, maar dat u er wel bent en in ons aan het werk bent, ook al merken wij dat misschien niet. Kom ons ongeloof tegemoet en leer ons u te volle te vertrouwen en onze aandacht op u te richten. Wij willen tot u komen, want u bent onze Heer, onze Meester, onze God. In Jezus' naam. Amen.